Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is de Top van Nederland. Iedere werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag spreek ik met Siewart Zomer, coöperatief directeur van Energie Samen. De energietransitie vergt regie, maar hoe moet je als overheid omgaan met burgerinitiatieven of bedrijven die concurreren op de markt? Energie Samen is eigenlijk de coöperatie van de energiecoöperaties, de overkoepelende orgaan.
Ja, de coöperaties zijn mede-eigenaar van ons bedrijf. Ze hebben één gezamenlijk bedrijf en dat is Energie Samen.
Ja, en jullie geven dan ook tips hoe je dat moet doen met een energiecoöperatie?
Ja, wij helpen onze leden met van financiering tot ICT, met advies, contractonderhandelingen, dat soort zaken.
Ja, er zijn nu ongeveer 700 energiecoöperaties in Nederland. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk lid van?
Er zijn in totaal zo'n 110.000 mensen lid van een energiecoöperatie.
Dat is helemaal niet zoveel, hè?
Nee, dat is nog niet zoveel. We staan ook eigenlijk nog maar in de kinderschoenen. We verwachten dat we de komende 600 jaar nog bezig zijn. Dus dat gaat groeien. Tot voor nu is het nog met name alleen maar mogelijkheid om te investeren en wind- en zon bouwen. Je kan ook coöperatieve stroom afnemen van verschillende coöperatieve leveranciers. En we werken er echt aan om ook voor te zorgen dat je dus lokale zonnestroom en lokale windstroom ook kan afnemen van je lokale coöperatie.
Ja, dus er zijn eigenlijk meerdere stromen. Je kan erin investeren. Ja. En je kan uiteindelijk kan je ook van zo'n coöperatie stroom afnemen.
Uiteindelijk wel, ja.
Maar dan zijn jullie een soort energiemaatschappijtje aan het spelen.
Ja, dat zijn we ook sommigen, ja.
Ja, oké. Okay. Dus die keuze heb je dan inderdaad. Maar stel nou, ik heb een paar leden. Mm-hmm. En ik wil dan zo'n energiecoöperatie gaan beginnen. Want ik vind het belangrijk dat we verduurzamen. Ik wil mijn gasrekening, mijn stroomrekening een beetje omlaag. En waar begin je dan?
Ja, we beginnen altijd aan een keukentafel. Dus er zijn mensen die gaan aan de keukentafel zitten en die vragen van, willen jullie iets in de energietransitie? Als je iets wil, het is een markt, dus moet je al vaak een bedrijf oprichten. Dan ga je kijken in het burgerlijk wetboek van Nederland en zeg van, dat is een mooi model. Een bedrijf waar niet de mensen die geïnvesteerd hebben de macht hebben, maar waar iedereen die lid is, één stem heeft. Een democratisch bedrijf. Yeah. En dat is de coöperatie. En dan ga je een beetje zoeken. Dan kun je op hier opgewekt bijvoorbeeld standaard statuten vinden, maar je kan ook bij Energie Samen terecht. En dan kunnen we daar standaard documenten geven. En dan ga je daarmee aan de slag. En dan richt je je eigen bedrijfje op met je buurt. En dan ga je kijken of je plekken kan vinden om wind- of zonneparken te bouwen. Vaak is er al een initiatief. Hè? Dus je begint niet met een leeg veld. Er zijn vaak al projectontwikkelaars in de regio bezig.
Yeah.
Die hebben ook afgesproken dat ze 50% lokaal eigendom willen. Zodat ze goed
zijn ze niet verplicht voor, hè, om dat te doen, 50% eigendom? Ze kunnen het ook gewoon zelf houden natuurlijk, hè?
Ja, maar wat vaak in het beleid staat van de gemeente is dat zij zich ook committeren aan het klimaatakkoord. Dat als jij een vergunning wil hebben of als jij medewerking wil krijgen voor een vergunning, dat je op zijn minst de inspanning moet leveren om 50% lokaal eigendom te organiseren.
Ja, maar dat is dan voor hun inderdaad om een beetje draagvlak te creëren vanuit de buurt als je ergens een windmolen of een zonnepark neer wil leggen.
Voor sommigen wel, maar voor sommige bedrijven is het echt een strategische keuze om samen te werken met de omgeving, omdat het ook gewoon je werkzaamheden heel efficiënt maakt. Hè. Als jij een technisch bedrijf bent.
Dat niet de buurman van drie verder blijft tegen een windmolen blijft zijn.
Projectontwikkeling is gewoon feeling houden met de omgeving. Een lokale suffertje lezen, Facebook lezen, op de fiets naar iemand doen. Dat kun je niet vanuit een andere stad doen. Dus als jij een partner hebt die gelijkwaardig aan jou is en lokaal zit en met de wethouder langs de voetballijn kan praten, met bewoners kan praten, dan is dat gewoon een hele fijne partner om samen projecten mee te doen. Dus sommige bedrijven die zien dat ook en die hebben dat als standaard basisbeleid in een organisatie.
Maar goed, veel bedrijven die ergens een windmolen neerzetten, die denken van lekker die winst en zometeen moet ik die winst ook gaan delen.
Ja, dat is niet meer zo. Nee,
dat is echt niet meer zo.
De windsector heeft echt een enorme ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren. Die liepen tijdens het klimaatakkoord redelijk vast in oppositie.
Veel mensen inderdaad tegen windmolenparken waren. Dat ging ook vrij ver, hier en daar.
Ja, dat ging vrij ver. En ook omdat Nederland is de ruimtelijke ordening gedecentraliseerd. Dus je moet altijd de medewerking van een lokale gemeente hebben. Nou ja, Dus als jij van buiten komt, is het gewoon lastig om zo'n gemeenteraad te overtuigen. Dus je ziet dat daar in die windsector ook een gedragscode getekend is waar deze gedragslijnen of en vrijwel elk windbedrijf in Nederland heeft nu standaard contracten voor 50% lokaal eigendom.
Ja, dus eigenlijk heb je de keuze als je zo'n energiecoöperatie opricht. Wat ga ik eigenlijk doen? Ga ik zelf die zonnepanelen ergens neerzetten? Ga ik zelf ergens een windmolen neerzetten? Of sluit ik mij aan bij een ontwikkelaar die het plan dan toch al heeft en ga ik daaraan deelnemen? Of ik word benaderd door een ontwikkelaar die denkt van ik heb wel wat steun naar de buurt nodig. Ik ga wat leden ga ik zoeken. Wat mensen die willen meedelen in de winst.
Ja, dat is het. Dus dat is de eerste stap. En dan begint het. Dan begint het, het prachtige spel van projectontwikkeling.
Ja, maar goed, het prachtige spel. Er is natuurlijk ook geld nodig om zoiets te gaan doen, hè?
Ja, dat hebben we voorzien in het klimaatakkoord. Hè. Dus als we zeggen we 50% lokaal eigendom. Voor een coöperatie is projectontwikkeling heel risicovol. Want je hebt maar één project. Je hebt geen portfolio waar je over kan spreiden. En daarvan heeft de overheid gezegd, nou dan zetten wij een fonds op. Een Nationaal Ontwikkelfonds voor Energiecoöperaties. Wij beheren die ook als Energie Samen. Dan kunnen bewoners een lening vragen van de overheid. En op het moment dat de financial close is, hè, dus het project is gelukt, zeggen ze dan, betaal je dat terug met een risicobonus, zodat het een revolverend fonds is.
Ja, dus als je dat wil doen, als je ergens zonnepanelen neer wil zetten of in een, of ergens een windmolen, dan kan je het geld lenen. Ja. Maar als het er staat, dan moet je terugbetalen.
Op het moment dat je de vergunning en de SDE hebt, dan kan je naar een bank.
Ja.
En dan kun je het financieren en dan herfinancier je het geld van de overheid terug. En dan betaal je dat netjes terug met een bonus.
En dat lenen kan je dan ook van de bank lenen? Want niet iedereen zou vermogend genoeg zijn om een zonnepark te betalen.
Ja, de banken financieren zo'n 85%. Dus je moet zo'n 15% zelf inbrengen als coöperatie. Dan ga je met de pet rond in de buurt. Dan denk je, ja, dat kan niet. Maar ik heb in de afgelopen 10 jaar dat ik in deze sector werk nog nooit een project zien mislukken vanwege het gebrek aan geld.
Nee, want of het is wel een bank of mensen die lid zijn, die zijn vermogend genoeg om het zelf te financieren.
Er zijn genoeg vaak coöperaties die leden hebben die vermogend genoeg zijn. Maar we zijn ook nu met 600 coöperaties zelf. Er zijn zo'n 30 grote, stevige windcoöperaties met geld. En die gaan er altijd achter staan bij een lokale coöperatie als ze het even niet kunnen redden.
Maar dat zijn dan weer de ontwikkelaars?
Nee, dat zijn onze andere leden. Ja. Dus wij als coöperaties helpen elkaar. Ik ben zelf voorzitter geweest van de Windvogel. Die heeft met 3 andere coöperaties een hele kleine coöperatie in Limburg geholpen. Er waren toen 90 leden. Die hebben nu 500 leden en zo'n 6 windmolens. En staan op zichzelf.
Maar jullie hebben dat eerst gefinancierd en later is dat overgenomen omdat er meer leden bij kwamen, waardoor het bedrag per persoon dan iets lager
werd. We hebben ze eerst geholpen en ze hebben ons netjes gewoon het geld teruggegeven toen ze zelf sterk genoeg waren. En nu helpen zij weer andere coöperaties.
Ja.
Zo doen we dat onderling.
Ja. Het meeste zijn toch zonneprojecten? Gezamenlijk 3/4 van alle projecten, dat zijn zonneprojecten. Mm-hmm. Waarschijnlijk ook makkelijk. Wat voor projecten zijn dat dan?
Ja, dat is een variatie van 30 paneeltjes op een kerk samen met de buurt. Tot aan projecten van 20 tot 30 megawatt waar energiecoöperaties zelf mee aan de slag gaan.
Dan wordt er echt een plek gezocht, een plek gekocht en dan worden dan echt heel veel zonnepanelen neergezet.
Ja.
Maar wie neemt daar het initiatief toe over het algemeen? Zijn het dan mensen die dan denken zo van nou mijn energierekening is te hoog? Of mensen die echt willen verduurzamen?
Er zitten verschillende argumenten binnen die coöperaties die lopen soms door elkaar. Je hebt mensen, je had het net over de hele markt. Die hebben een gevoel van onbehagen. Van, ze hebben geen grip meer op de economie. Geen grip meer op de energie. En ze willen gewoon weer zeggenschap hebben over hun basisbehoeften. Mm. Energie, voedsel, zorg. Nou, wij zijn daarvan van de energie. Hè. Dus die zijn heel erg gefocust ook op die democratie en die
zelfvoorzienend zijn.
Ja, zelfvoorzienend is een beetje een raar woord, want dat ben je nooit in de energiemarkt. Je hebt altijd wat extra's nodig, maar je hebt wel zeggenschap over de stroom en over de geldstromen. De energiestromen en de geldstromen. Anderen zeggen van ja, wij willen het geld in de gemeenschap houden. Als hier een zonnepark staat, die zon is een gemeengoed. Daar wordt aan verdiend. Dus laten we dat geld terug laten vloeien naar de gemeenschap.
Daar wordt er ergens een sportpark van gemaakt, bij wijze van spreken.
Van een sportpark of buurttaxis, buurthuizen verduurzamen.
Dus die keuzes heb je allemaal. Of het gaat naar mensen persoonlijk, of het gaat inderdaad naar de hele buurt. Maar ja, het meeste zijn dus inderdaad wel zonneparken of zonnepanelen die dan worden gebruikt. Blijkt dan ook dat windmolens toch eigenlijk een ding van de overheid is? Omdat het dan te groot is?
Nee. Er worden ook heel veel coöperatieve windmolens gebouwd. De minister is zijn eerste werkbezoek was was in Nieuw-Leuzen.
Maar het is wel een groot verschil. Er zijn 900 zonneprojecten in vorig jaar en nog geen 300 windprojecten, waarvan nog een deel ook gepland is of vertraagd.
Ja, nee, er zitten zonneprojecten komen in heel veel soorten en maten. Dus die getallen zijn veel groter. Een windproject levert gewoon heel veel op en duurt gewoon wat langer. Dus er zit een ontwikkeltijd van 7 jaar in, dus die komen eraan. Maar er zijn leden van ons die hebben windparken van 100 megawatt. Dat zijn zo'n 30 windmolens.
Ja. Dus uiteindelijk kan het wel. Maar zijn er ook corporaties die bijvoorbeeld hele wijken van het gas afhalen? Want daar zullen misschien veel meer mensen ook wel iets aan hebben.
Ja, dus er zijn nu 150 van dit soort initiatieven. Daar bepaalt de gemeente bijvoorbeeld in een warmtransitievisie dat daar een warmtenet komt. En dan gaan een paar mensen in zijn wijk denken van ja, wacht even. Daar wil ik zelf zeggenschap over hebben. Ik wil zeggenschap over die tarieven hebben. Ik wil zeggenschap wat er komt. En die gaan zich organiseren. En je hebt nu inderdaad 150 initiatieven die zelf hun eigen energievoorziening
of
in een wijk
te gaan.
Willen neerleggen.
Ja, en zo krijg je misschien dan ook inderdaad de steun van de hele buurt. Maar ja, Nederland verbruikt 120 miljard kilowattuur stroom per jaar. En hoeveel wordt daarvan nu door de coöperaties voorzien?
Ja, we hebben qua eigendom zo'n 4,2%. En qua productie is het ook minimaal.
Ja, want ook de zonne-energie is maar 1,6% van de zonne-energie die in Nederland wordt geproduceerd. Het is wel heel weinig.
Ja. Maar we staan helemaal aan het begin van een beweging. We hebben onszelf met de haar uit moeras moeten trekken de afgelopen jaren. We krijgen nu redelijk wat ondersteuning. En we doen er alles aan om dat te vergroten. Er is een enorme professionaliseringsslag plaatsgevonden in de regio's. Je hebt regionale koepels weer van energiecoöperaties die elkaar helpen met professionele
ontwikkelen. Dus er moet vanaf nu zou het dus eigenlijk moeten gaan groeien?
Ja, dat gebeurt ook. Je ziet enorm veel contracten gesloten worden. Het is gewoon dat wind en zon projecten hebben gewoon een doorlooptijd van 4 tot 5 jaar. Dus je gaat die resultaten van een afspraak in het klimaatakkoord ga je ook pas over een paar jaar echt zien.
Ja, waarom is trouwens, en u was betrokken ook bij het klimaatakkoord en u heeft aan tafel daar gezeten. Waarom staat er eigenlijk in dat er naar gestreefd wordt dat 50% van al die projecten ook in handen moet zijn van lokale mensen?
Ja, kijk, het was een akkoord van heel veel partijen. Dus iedereen was het daar ook mee eens. Het idee was gewoon dat je niet meer je bewoners benadert om te informeren of om draagvlak te halen, maar dat je ze als je gelijke ziet. Ik kom hier niet van buiten vertellen dat ik hier een windmolen bouw, maar ik kom hier samen met u ontwikkelen.
Maar
dat is een andere benadering.
Maar natuurlijk ook gewoon draagvlakken te creëren. Want we hadden het eerder al over. In sommige provincies hebben ze windmolenparken proberen te bouwen. Daar was flinke weerstand tegen. En als je zorgt dat iedereen kan meeprofiteren, dan wordt die weerstand misschien wel iets minder.
Dat
zou toch de belangrijkste reden zijn dan?
Maar de manier van waarop je mensen benadert, als je gelijken of als iemand waarvoor over je plan heen gaat, dan krijg je het gevolg daarvan is draagvlak.
Dus en misschien ook wel dat je mensen over de streep kan trekken, omdat je uiteindelijk er ook geld aan kan verdienen. Want
zeker.
Ik neem aan dat er nu ook sommige coöperaties die lopen nu flink binnen met deze prijzen.
Ja, er zijn heel veel energiecoöperaties die nu met deze prijzen geld verdienen.
Veel?
Ja, veel. Ja.
Wat is veel?
Je maakt een business case op 8 cent en de prijzen zitten nu op zo'n 30 cent.
Oh,
soms.
Dat is flink,
of 20 cent. Dus dan kun je het uitrekenen wat dat voor verschil maakt in je business case. Wat daar gebeurt, bijvoorbeeld Betuwewind, die stond laatst nog in de Volkskrant. Die zegt van ja, wij gaan het dus niet uitkeren aan de leden die geïnvesteerd hebben. Die krijgen netjes rendement hoor, maar niet de hoofdprijs. Wij gaan dat verrekenen op de energietarieven van mensen die hier in de regio stroom van ons afnemen.
Ja.
En dat is precies waar we het net over hadden met die private bedrijven. Dat is een vrijwillige keuze die ze moeten maken. En we zien dat onze coöperaties, omdat hun klanten ook de afnemers ook de eigenaren zijn van die coöperaties, dit soort maatschappelijke keuzes maken om te doen met hun winst.
Oké, nou we gaan daar zo meteen verder over praten. Ik heb eerst een dilemma voor u. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. Gemeenten zijn de belangrijkste speler in de energietransitie, of alleen de landelijke overheid kan deze puzzel echt leggen?
Daar ben ik het mee eens.
Ja, welke van de twee?
Ook. Ik ben het eens dat de gemeentes een belangrijke speler zijn.
Oh ja? Is het niet zo dat eigenlijk de overheid, de landelijke overheid, de rijksoverheid, regie zou moeten nemen in die hele energietransitie om te voorkomen dat iedereen zijn eigen dingetje gaat doen?
Regie komt in vele vormen en maten. Maar uiteindelijk is de energietransitie een ruimtelijke ordeningskwestie. En die is gedecentraliseerd. Dus de gemeenten zijn daar echt voor in de lead. En die moeten ook echt op lokaal niveau of op regionaal niveau in samenwerking in die resten de regie nemen om dit goed in te plannen.
Ja. Je luistert naar BNR Zaken doen en te gast is Siewart Zomer, coöperatief directeur van Energie Samen. Ja, u had het al over die resten, die regionale energiestrategieën. Daaruit blijkt ook dat de energietransitie vooral op windgebied enorme vertragingen oploopt. Ligt Nederland eigenlijk wel op koers?
Ja, we liggen op koers in de plannen van het PBL. Mijn eigen ervaring met projectontwikkeling is dat je pas echt zekerheid hebt als je een vergunning hebt. En daar zie je enorme vertragingen nu.
En waardoor worden die vertragingen veroorzaakt?
Eén, besluitloosheid van bestuurders. En de andere is netcongestie. En die versterken elkaar natuurlijk. Hè. Je hoeft als bestuurder geen politiek risico te nemen. Als Dennet al gezegd heeft, die kan pas in 2026 aansluiten. En omgekeerd, niemand gaat een initiatief nemen als je als een bestuurder geen besluiten durft te nemen.
Want als dan de netbeheerder zegt van wij hebben nu geen ruimte, dan wordt er nu geen windmolen geplaatst.
Nee, je gaat geen windmolen van 5 miljoen neerzetten als je de stroom niet kan verkopen.
Nee, dus dat is nu de grootste hobbel eigenlijk, dat ons stroomnet nog niet er zo op is ingericht op al die duurzame initiatieven. Want uiteindelijk, hè, die windmolenenergie of die zonne-energie, je moet het of meteen gebruiken, of je levert het terug inderdaad aan het net. En alleen op veel plekken is het net, nou eigenlijk in heel Nederland, hè, is het niet stevig genoeg zodat je dat ook kan terugleveren.
Ja. Dus er is enorm veel problemen met netcongestie. En daar zien wij als energiecoöperatie een enorme kans om daar behulpzaam in te zijn. Hè? Want wat wij kunnen op lokaal niveau is die vraag organiseren. Wij hebben lokale klanten, we hebben lokale netwerken. We kennen de directeur van de papierfabriek. Dus als wij een windmolen kunnen bouwen, kunnen wij ook zorgen dat daar een gelijktijdigheid gecreëerd kan worden met afname. Zodat je veel minder op de landelijke hoogspanningsnetten moet zetten.
Als jullie dat doen met een energiecoöperatie, dan kan je eigenlijk zorgen dat die windmolen of dat zonnepark of die zonnepanelen, die leveren dan eigenlijk aan de klanten.
Ja,
dat is technisch mogelijk ook.
Ja, technisch mogelijk, zolang je dat gewoon die gelijktijdigheid goed organiseert. En daar wil nog wel eens een mismatch zijn.
En gelijktijdigheid betekent dat je de stroom meteen moet gebruiken.
Ja, dus dat je op kwartierbasis zorgt dat de productie die er is ook die matcht met de afname op hetzelfde netvlak binnen een lokaal niveau.
Ja, dat wordt een beetje technisch, maar dan hoef je niet terug te leveren aan de stroom, aan het net. Dus dat
gaat via het lokale net dan.
Ja, dus die stap kan je dan overslaan eigenlijk.
Nee. Je schiet er niet door de lucht. Je hebt nog steeds te maken met het lokale net. Ja. Maar je schiet niet alles op het hoogspanningsnet. En je moet dus goed kijken hoe je op het lokale net die netstromen optimaliseert. En dan ga je kijken hoe je... Want op het moment dat er geen gebruik is, lokaal, maar wel productie, dan moet het allemaal de internationale markt op. Dus dan krijg je dus een
congestie daar.
Congestie. Krijg je een file bij de afrit. Mm-hmm. En je wil dus dat iedereen gewoon lokaal bezig blijft. En daar gewoon afstemmen met vraag. Zorgen dat er opslag in komt. En dat kan je eigenlijk alleen maar doen als je echt goed lokaal gevestigd bent. Want dan ken je je omgeving, je kent de afname. De afnemers kunnen ook lid worden van de coöperatie die weer die windmolens hebben. En dus balanceren tussen de prijs die je wil hebben voor de productie en de vraag, de kosten bij de vraag.
Ja.
En zo kun je dus een, wat ze noemen, een energiegemeenschap maken op lokaal niveau, die op lokaal niveau zoveel mogelijk die stroom die ze zelf produceren balanceren. En dan heb je veel minder kabels nodig.
Ja, want sta je als coöperatie ook niet achteraan de rij om de stroom weer terug te leveren?
Ja, we in Nederland hanteren de netbeheers nog steeds een non-discriminatoire beleid. Dat betekent dat alle partijen hetzelfde zijn. Dus als jij een buitenlands of een investeerder bent van buiten, heb je dezelfde positie als een energiegemeenschap of een energiecoöperatie.
Dus ze kunnen niet weigeren.
Dus ze kunnen niet weigeren en wordt als hetzelfde behandeld. Dat gaat wel veranderen in de nieuwe energiewet. Daar worden wij gedefinieerd als een andersoortige marktpartij. Ja. Nou, dan kun je ook als netbeheerder zeggen van, nou, dan mogen wij ook andersoortige relaties met hun opbouwen, omdat wij zien dat jullie gaan niet weg. Jullie zijn geen concurrent in de markt. Jullie blijven lokaal. En we kunnen dus ook een lokale verbintenis bouwen om het netwerk zo stabiel mogelijk te houden. Want wij hebben daar als energiegemeenschap en energiecoöperatie die lokaal wonen, daar echt een enorm belang bij. Want het heeft ook een economisch effect als je je bedrijf niet kan aansluiten. Mm-hmm. En dat zorgt voor werkgelegenheid.
Ja, woonwijken, bedrijven die niet aangesloten kunnen worden op stroom.
Dus wij als energiecoöperatie hebben een direct gelijk belang met die netbeheerder om dat te doen.
Maar goed, zolang dat net niet verstevigd wordt, zal het wel veel van dit soort initiatieven ook tegenhouden.
Ja, op het moment liggen veel initiatieven stil. Hè, wat ik al zei, door besluiteloosheid of door...
Waar moet het transformatiehuisje staan? Waar moet de windmolen komen te staan? Ja. Wat is de plek? En ook het net inderdaad.
Ja, ja.
Maar inderdaad, de kostprijs van wind- en zonne-energie was altijd hoger dan de internationale marktprijs. Nu is dat andersom. En u zei het al even, veel leden vragen dus nu eigenlijk ook of je rechtstreeks kan leveren eigenlijk.
Ja, ja, we hebben nu leden van ons bij ons komen en zeggen, kijk, hun achterliggende leden, dus individuen die lid zijn van de energiecoöperatie, die komen nu bij ons en zeggen van, hey, ik heb die business case gezien van zon en van wind. Die kosten 8 cent per kilowattuur. Maar ik betaal 33 cent. Ja, hoe kan dat nou?
Omdat ze het terugleveren en wat ze dan tekort komen
krijgen. Eerst op de internationale markt gezet.
Krijgen ze terug voor de huidige marktprijs.
En dan voor de huidige marktprijs krijg je terug. En daar zijn we dan nu mee bezig en zeggen van, oké, hoe kunnen we nou zeggen dat we dat een stabiele kostprijs kunnen maken? Want we weten wat het gekost heeft. Als we gelijktijdigheid kunnen creëren, dan kun je tegen die prijs kostprijs betalen. En ja, dat is volgens ook de essentie van een energie of van een coöperatie. Dat al sinds 1844 doen we dat. We bouwen productiemiddelen. We kijken wat dat gekost heeft. En dat is de prijs die wij doorrekenen aan onze klanten.
Ja.
Dat deden we vroeger met fabrieken. En doen we nu met energieproductie. In een marktsetting met lokale netten en congestie en markt of een energiemarkt die internationaal is, is dat een heel complex gebeuren. Mm-hmm. Moet daar enorm veel onderzocht worden.
Maar het kan wel.
Maar het kan wel, het gebeurt nu. Er zijn een paar die het doen aan een paar gemeenten om te testen.
Oké, ik heb nog een dilemma. Kiezen moet nuanceren, mag achteraf. Subsidie voor duurzame energie verstoort de markt, of zonder subsidie zou de energietransitie te langzaam gaan?
Ja, dat is een hele goede. Die laatste, zonder subsidie zou die transitie te langzaam gaan. Maar je ziet nu in dit verhaal wat ik net vertelde, dat subsidie eigenlijk verstorend is in de markt.
Ja, want het is dus nu inderdaad verstorend, omdat het eigenlijk de duurzame energie goedkoper is dan de marktprijs.
Ja, dus dat je vroeger was de consumentenprijs was goedkoper dan de kostprijs. En dat kan alleen maar omdat er subsidie is.
Ja. Maar nu heb je dus de subsidie niet meer nodig.
Nu wordt er ook geen subsidie uitgekeerd.
Nee, hè, dus als je nu een windmolen wil bouwen of een zonnepaneel, dan krijg je geen subsidie?
Dan krijg je een subsidie, maar het is een soort garantie dat als de marktprijs eronder komt, onder een bepaald bedrag, dat je dan nog steeds wel dat vaste bedrag krijgt. Maar op dit moment wordt er op geen enkel zonnepark of geen enkel windpark subsidie uitgekeerd, omdat dat die met de markt beweegt.
Dus en dat, juist omdat het nu zo goedkoop is?
Nou, omdat er nu je het zo duur kan verkopen nu.
Ja, maar toch zegt u van zonder subsidie zou de energietransitie te langzaam gaan. Dus het is.
Ja.
En waarom is dat dan?
Nou, je bent gewoon een heel ander energiesysteem aan het bouwen. En eigenlijk een nieuwe energiemarkt. Dus je moet ontzettend veel uitdenken, ontwikkelen, nadenken. Als je dat risico neerlegt, gaat niemand starten. Dus met name ook met wind en zon, daar is enorm veel subsidie in gegaan.
Iemand moet garant staan aan het begin.
Ja.
Ja.
En dat is uiteindelijk gaat de overheid het doen.
Ja.
En uiteindelijk is dat de burger. Dus uiteindelijk betalen we het, linksom of rechtsom betalen wij die energietransitie toch?
Ja, maar goed, nu 112.000 leden van die energiecoöperaties. Wat moet er nog gebeuren om ervoor te zorgen dat zometeen echt de helft in handen is van burgers?
Iedereen die dit hoort moet lid worden van zijn lokale energiecoöperatie. Dus ik kan mijnenergiecoöperatie.nl vinden.
Ja, ja.
En daarna moet er inderdaad gewoon, we moeten als energiecoöperatie zelf enorm samenwerken om onze idealen zo te bereiken. We zijn natuurlijk allemaal eigenheimers, we zijn pioniers. Maar we kunnen onze doelen alleen bereiken door knijthard samen te werken op onze idealen. En ik denk echt dat we op lokaal niveau in de warmtetransitie, daar zijn enorme kansen als we die als overheid echt ondersteunen in wetgeving, maar ook in financiën, dan kun je dit kostprijsmodel eigenlijk in elke wijk doorvoeren.
Je luisterde naar De Top van Nederland met Siewart Somer, coöperatief directeur van Energie Samen. Wil je meer weten van de leiders van nu? Luister dan ook naar eerdere gesprekken, zoals de aflevering met Peter Hutte, directeur van bouwbedrijf Van Wijnen, over huizen die vooral in de fabriek worden gemaakt.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.